Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Nou Chris, daar zijn we dan. Een dagje later dan jullie van ons gewend zijn, maar we zijn er toch. Hè?
Goedemorgen. En voor jou een goede avond, toch? Hoe laat is het bij jou nu?
Het is hier nu 1 uur 's nachts geweest. Ik ben inmiddels in Mexico. Het tijdverschil is inmiddels 8 uur. Het was 7 uur in Austin. Het is hier nu 8 uur. Zondag is het weer 7 uur, want hier wordt de klok niet verzet. Maar ik voel me eigenlijk wel prima. Jij?
Ja, maar ik ben ook een beetje treurig. Weet je waarom?
Oh, nou.
Je bent mij voorbij gegaan in Grand Prix. Ik heb gehoord dat dit jouw 100ste Grand Prix was zondag.
Ja, daar ben ik al een tijdje geleden bij gegaan, vermoed ik, of niet?
Ja, dat is waar. Maar deze doet wel pijn, eerlijk gezegd. Nou, gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Ja. Je zit er al heel lang bij, hè?
Ja, dank je. Ik heb Australië 2020 niet meegerekend. Daar was ik natuurlijk wel bij, maar na de vrijdag was ik ook weer weg. Ja. Met de corona-uitgaven. Maar ik werd nog gefeliciteerd door de Formule 1-leiding. Dus hartstikke attent.
Zo. Je had alle pasjes bij elkaar opgeteld.
Geen steekpenningen, niks.
Die hadden al jouw pasjes bij elkaar opgeteld. Heb je er nu 100 hangen dan? Maak er de slingers van als je jarig bent?
Nee, zoals je weet heb ik gewoon een jaarlijkse pas, hè?
Ja, dat weet ik, maar dan heb je er toch nog steeds...
Nee, ik ben niet zo van de... Ik bewaar niks.
5 of zo?
Ja, zoiets. Of 6, 7 misschien nog wel. Maar ja, ik weet niet of ik ze allemaal nog heb. Ik ben er niet zo van.
Oh, niet zo nonchalant, Erik. Dat is hartstikke gaaf, man. Goed voor elkaar.
Ja, nee, zeker.
Feliciteerd in ieder geval.
Op naar de volgende, ik wou niet zeggen 100, maar in ieder geval op naar de volgende 50 zou ik zeggen. Maar goed, het was een leuk weekend. Ik vind Austin altijd een leuke stad, leuke omgeving, leuk circuit. Hele andere sfeer dan in Miami bijvoorbeeld. En ik vermoed ook dan in Las Vegas, hele andere sfeer. Laten we gelijk maar eens naar de race gaan. Kun jij eens aangeven hoe het is als coureur is als je remmen niet functioneren zoals je gewend bent? Zoals bij Max Verstappen het geval was.
Ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk heel irritant is dat. Want je doet alles op gevoel. Hè? Het rijden is op het maximale. Probeer je alles voor jezelf aan te leren in zo'n weekend. En dan heb je op een gegeven moment gewoon als je geen gevoel hebt in de remmen. Dat is desastreus eigenlijk. En daar moet je dan omheen rijden. En dat is gewoon een vervelende situatie. Maar op een gegeven moment moet je je daar ook aan aanpassen en moet je er doorheen. Dat heeft hij natuurlijk gewoon eergisteren heel erg goed gedaan.
Ja, ik vind het dan toch knap dat hij niet echt een grote fout maakt. Hè? En het lijkt alsof hij dit seizoen een beetje, dat is misschien onzin, misschien ook niet. Maar als hij een foutje maakt in een weekend, dan gebeurt het vaak op een vrijdag. Zoals nu met die track limits en de kwalificatie. Of op een zaterdag, zoals in Miami toen in Q1. Maar dan kan hij het zondag vaak toch weer rechtbreien. Dat is toch ook alweer een kwaliteit. Als je bijvoorbeeld de Norris ziet die een keer blokkeert. In ronde 25 was het geloof ik. Hè, dat hij meer dan een seconde verliest in één keer op Verstappen. Dat, toen hij in één keer kort achter hem zat. Dat soort foutjes zie je Verstappen eigenlijk. Nou ja, ik wil het niet jinxen. Dan zou je zien dat komende zondag in Mexico wel gebeurt. Maar die zie je hem niet meer maken.
Ja, weet je, je hebt altijd van die momenten. Hè? Dan gaat het gewoon eigenlijk vlekkeloos tot en met Grand Prix 15, 16 zonder problemen. Waar je denkt van, joh, hij is bijna een robot. En dan op een gegeven moment, dan zie je dat er toch momenten zijn waar hij dan dus gewoon wat fouten kan maken. Hè? Het waren er toch wel stiekem een paar op een rij. Ja, weet je, als je zo ongelooflijk sterk bent in het seizoen en de combinatie van beide Verstappen en Red Bull zo dodelijk is. Dan valt dat minder op. Maar weet je, dat is net zo goed uit de strategie bijvoorbeeld bij de topteams. Als je voorin rijdt, valt het ook minder op natuurlijk. Soms heb je wel van die situaties. Bij Ferrari viel het heel erg op natuurlijk in de Binotto-tijd. Vooral als je natuurlijk vooraan rijdt en je maakt fouten. Maar bijvoorbeeld, ja, eergisteren, of tenminste met de Grand Prix, met de race, was het natuurlijk ook wel weer dramatisch voor Mercedes. Want als je keek bijvoorbeeld hoe hun eigenlijk het ook eigenlijk vergooide, de race. Ja. Ondanks de disqualificatie, maar gewoon vergooide gewoon qua te laat naar binnen te halen. En dan ook nog eens, weet je, een pitstop die 18e, 19e langer duurt. Dat bij elkaar opgeteld, dat heeft wel voor gezorgd dat we niet aan het einde dat gevecht hadden gehad. Hè? Of de auto legaal is of illegaal, dat even terzijde. Maar dat zou een mooi gevecht zijn. Dat had een mooi gevecht kunnen worden.
Anderzijds was denk ik de climax nog groter geweest als Hamilton de race had gewonnen en we een paar uur later hadden gehoord dat hij gedisqualificeerd zou zijn. Als dat bij een winnaar gebeurt van een race, is dat natuurlijk voor de sport en voor iedereen helemaal dramatisch. En ze hebben het zelf met die strategie, ze hebben natuurlijk gezegd, we wilden voor die één stopper gaan. Toen zagen we dat het niet mogelijk was. En ja, daar hebben ze zoveel tijd. Dan zie je hoe je in, wat was het, 400 tijd, zoveel tijd kan verliezen. Want het was eigenlijk een swing van 9 à 10 seconden de verkeerde kant op. Eigenlijk de kant van Verstappen op.
Ja, en wat je ook gewoon merkt is wel, kijk, één ding hebben ze wel een voordeel gehad dit weekend, is dat ze natuurlijk meer vooraan konden kwalificeren, waardoor ze dus wat competitiever zijn. Want die Mercedes is eigenlijk stiekem het hele jaar al behoorlijk sterk, helemaal in de race. Merk je gewoon dat die Mercedes net een beetje een locomotief is. Hè? Het duurt wat langer voordat hij op tempo is, dat heeft die Red Bull ook. Natuurlijk is dan natuurlijk nog stiekem een heel groot gat tussen de Red Bull en de Mercedes. Maar je merkt gewoon dat die prestatie in de race heel erg goed is. Maar als je continu start van plek 6, 7, 8, weet je wel, 5. Dan moet je van ver komen continu en heb je auto's voor je rijden. En dan merk je natuurlijk met een auto die veel drag heeft, zoals de Mercedes, dat die dan moeilijk er voorbij komt. En nu zie je bijvoorbeeld dat Hamilton gelijk vooraan staat. Ja, en dan zijn de mogelijkheden, die zijn veel beter voor Mercedes. En daar heb je dan een mogelijkheid om een keer te kunnen winnen, of in ieder geval safe voor een podium. En ja, weet je, die disqualificatie, de regels zijn de regels. Ik vind het altijd best wel moeilijk, dit soort disqualificaties door de FIA. Waarom? Ja, je hebt te maken natuurlijk met een plank. Er zijn meerdere mogelijkheden waardoor een plank meer slijt. Hè? Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld toch wat harder over de curbs gaat in bepaalde bochten. Als een andere auto, dan slijt natuurlijk die skids in die plank meer. Maar ja, regels zijn regels. Het kan ook zijn, en de andere factor is weer, dat je natuurlijk toch de auto wat lager zet als dat toegestaan is. Waardoor je dus ook meer performance prestatie haalt uit de auto. Want die auto's die zijn gewoon heel erg gevoelig met het vloereffect. Dus ja, als jij een millimeter of 2 millimeter lager kan, ja, dat betekent ook gewoon dat je meer downforce creëert bij die auto. En meer downforce betekent ook wat minder stuiteren in bepaalde snelle bochten. Zeg maar bijna snollen.
Ik weet niet aan wie je dacht, maar.
Kijk, hij is wel wakker in één keer. Zie, hij staat in één keer omhoog. Die kuif van je trouwens, die doet het s'avonds niet meer, hè? Die houdt er mee op, hè? Na 11 uur gaat hij ermee, dan gaat hij liggen, of niet?
Ja, nee, dat is een beetje de deadline inderdaad. Ja, maar je hebt ook teamschap, begreep ik. Die heb na vrijdag, je had natuurlijk maar één training, de auto hoger hebben gezet. Omdat ze toch niet helemaal, het is natuurlijk ook een heel hobbelig circuit, ja, die het niet helemaal vertrouwde. Maar wat een beetje het probleem is natuurlijk dat dit een check is van die skidblocks. Die titanium blokjes zijn dat onder de auto, waar ze het mee meten. Die zijn 10 mm dik. Die mogen dan na de race nog 9 mm dik zijn. Als ze minder dik zijn, nou, dat was dan bij Leclerc en Hamilton blijkbaar het geval. Dan word je gedisqualificeerd. Alleen, dat is dus een check eigenlijk.
Wat belangrijk is, sorry dat ik je stoor, maar wat belangrijk is, die skidblocks die liggen nog ietsje verdiept, hè, in die plank.
Ja.
Ja, dus je, in principe, je praat niet over millimeter, maar je praat eigenlijk nog over meer. Want die plank die gaat slijten. Exact, en dan kom je bij die skidblocks en dan ga je nog verder. Dus het is niet, zeg maar, dat je zegt van nou, het is maar een klein beetje geweest. Het is
Maar het is eigenlijk wel een soort random check. Want niet alle auto's worden daarop gecontroleerd. Omdat dat te veel tijd in beslag neemt. He, je hebt verder alleen Norris en Verstappen gehad die gecontroleerd zijn. Die kwamen er dan wel doorheen. En ze kijken wel een beetje naar de data tijdens de race. Welke auto's lijken dicht tegen de grond te rijden. Welke hebben wat last van gestuiten, van porpoising. Alleen dan nog blijft het zo. Van kijk, Russell en Sainz, de teamgenoten van Hamilton en Leclerc. Die zijn wel gewoon in de eindrangschikking opgegaan. Genomen. Je hebt niet de garantie dat zij wel door de keuring waren gekomen.
Nee, ik ben heel eerlijk gezegd, hoe ik ook een probleem heb met die achterlijke track limits, heb ik hier ook een probleem mee. Want het is exact wat je nu vertelt. het is natuurlijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je natuurlijk maar een paar auto's checkt en niet het hele veld. Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk luiheid.
En, op dit gedeelte, ja.
Ja, sorry, met alle respect. En als je dan ook nog eens over na gaat denken, wat is er van halve idiote comments die ze hebben, dat ze gaan kijken op televisie welke auto wel of niet de vloer raakt. Dat is gewoon bijna niet te doen, joh. Het slaat echt helemaal nergens op. Zo controleer je niet je eigen reglement.
Nou ja, dat is een beetje, en daarna wordt het natuurlijk nog gecheckt. Alleen, het is best wel, het is wel random, want bij de ene race wordt dit onderdeel dan weer bij één auto gecheckt, dan weer bij, nu weer dan blijkbaar bij vier. Dus ja, en als het dan tot disqualificatie overgaat, dan zou ik als ik Hamilton en Verstappen wel denken van ja, zou dan controleer ze dan alle 20 maar, want wij zijn misschien vast niet de enige. Alleen ja, zo zit het nu helemaal. En ik ben het er wel mee eens, als het een technical breach is, dan moet je gewoon gedisqualificeerd worden. Maakt het ook niet uit of het 0,1 mm is of 5 mm. En overtreding is een overtreding.
100%. Maar ik ben helemaal klaar gewoon met die FIA. Want elk jaar vragen ze steeds meer geld en geld en geld voor al die coureurs met de superlicentie. Het gaat helemaal nergens meer over.
De boetes gaan ook weer omhoog, hè?
De boetes gaan allemaal omhoog. Ze verdienen steeds meer geld. Ze hebben eindelijk een nieuwe motorhome, ome Ben. Ja, nee, maar sorry, met alle respect. Weet je, er wordt continu steeds meer geld betaald naar de FIA. En ze zijn eigenlijk in default met nog meer mensen aan te nemen. Want laten we heel eerlijk zijn, om dat op te meten, dat duurt nog geen 2-3 minuten per auto aan de onderkant van de vloer, als de auto's terug worden gebracht naar de pitbox. Daar praat je over 10 auto's, 20 minuten, praat je misschien over misschien in totaliteit van 40 minuten, ja, om al die auto's te controleren. Laat het nou eens een uur zijn, dat is toch helemaal niks? Dat is toch niks? Dus ik begrijp gewoon niet, als je op zo'n hoog niveau rijdt, waar zoveel geld mee bemoeid is, vooral met punten scoren, dan moeten ze dat gewoon tip-top in orde hebben. En dat is gewoon niet oké.
Ja, dat klopt. Alleen dan kun je wel, dan krijg je wel, als stel dat je dit onderdeel, maar ook andere onderdelen allemaal gaat checken, dan kun je bijna pas, dan ga je heel veel races krijgen dat je pas 5-6 uur, misschien wel 7 uur na afloop de definitieve uitslag hebt. Ik weet niet of je dat wil.
Sorry, met alle respect. Kijk, weet je, ik begrijp dat andere dingen moeilijk zijn te checken. Hè? Als je dan kijkt naar een flow van benzine en dat soort dingen allemaal tanken, weet je. Ja. Maar daar staan ook veel hogere straffen op. Hè? Daar kan je gewoon uit een kampioenschap gegooid worden. Maar als je het echt gaat bekijken gewoon qua performance, en zeker met het vloereffect, met de vloer, dit is zo lang eigenlijk Formule 1 bestaat. Begon al met de 90 jaren, volgens mij aan eind 90 jaar al, hoe laag je mocht zitten. Volgens mij kwam het in de tijd van Senna of zo dat deze regel kwam. Maar dat weet ik niet echt. Moet ik eerlijk zeggen, dan moet ik nog eens een keer vragen. Maar ja, weet je, dit hoort er wel bij. Dit is wel belangrijk om te checken. En net wat jij zegt, ik bedoel, je zou maar snotverdorie 11e zijn geworden. Of 12e. En je krijgt weer net geen punt. Weet je? Het is gewoon niet oké. Want als je een team bent bijvoorbeeld die echt aan het vechten is voor een punt in het kampioenschap, en je haalt daardoor Leclerc, Russell en Sainz haal je weg, ja, weet je wel, dan had je misschien met twee andere auto's had je wel in de punten.
Ja. Nee, nu was in ieder geval Sargeant de gelukkige, want die pakt nog een punt als eerste Amerikaan in 30 jaar.
Maar voor hetzelfde geld heeft hij meer punten. Heeft Hulkenberg nog Hulkenberg kan nog een punt halen. En Bottas misschien ook nog wel. Want ik bedoel, in principe, ik denk dat Sainz dezelfde ride heeft. Dat hoeft niet, hè? Maar het kan wel. En Russell precies hetzelfde. Het zou kunnen, zou ook niet kunnen. Maar je moet gewoon sowieso die eerste 10 auto's moet je gewoon controleren. Waar de punten worden vergeven. Dus dat betekent, in plaats van een uurtje, zijn ze een half uurtje bezig. Here we go.
Ja, een half uurtje extra bedoel je?
Nee. In plaats dat je alle auto's controleert, zijn denk ik de belangrijkste auto's die auto's die punten halen.
Nu checken ze natuurlijk heel veel onderdelen checken ze van alle auto's. En er zijn er een paar onderdelen zoals dit die ze dan random checken. Hè. Er zijn ook andere onderdelen. Er wordt ook altijd nog één auto helemaal uitgelicht. Ik weet trouwens niet welke auto dat is. Want die krijg je dan voor de volgende race krijg je een document dat er één auto nog is gecheckt op een bepaald onderdeel. Hè. Dat kan dat is een beetje een paar jaar geleden gekomen naar die Force India copygate. Hebben ze dat gedaan. Dus het gebeurt wel wat meer. Alleen ja, het blijft een beetje scheef in dit geval. Alleen voor Verstappen is het wel lekker, want die heeft de race gewonnen en daar is het wel bij gecheckt. Dus die weet 100% zeker dat die legaal was.
Ja, maar je merkt ook dat Red Bull eigenlijk altijd wel aan de kant zit waar het veilig is. Dat merk ik al stiekem wel. Je merkt dat hun rijhoogte ook altijd ietsje hoger is dan bij de rest. Dat gevoel heb ik altijd. Maar weet je, het is altijd zo moeilijk dat te zien van een afstand. Daar moet je gewoon intern bij een team werken. En dan moet je gewoon weten hoe de setup in elkaar zit.
Ja, het zal normaal gesproken had het ook niet gebeurd als het geen sprintrace was geweest. Dan had je 3 trainingen gehad. Dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. Maar ja, dat is alles en was.
Ja, dat ligt eraan. Weet je, het probleem is, we kunnen nooit daar kijken. Kijk, als Mercedes gewoon te veel verliest, of Ferrari, dan kan het zijn dat ze met 1 auto dat risico nemen. En dat ze denken, weet je wat, let's go for it. Dan zijn we in ieder geval meer competitief. Dus dat is het moeilijke ervan. En dat is gevaarlijker. In ieder geval, dat format van die sprintraces. Ja, ik ben nog steeds echt een fan van. Ik vind het fantastisch. En waarom ik het fantastisch vind, is dat gewoon de teams die heel competitief zijn, of echt de teams die supersterk zijn, bijvoorbeeld een Red Bull, merk je gewoon dat die eventjes niet in hun hum zijn. En ook zelfs Max, weet je wel. Je merkt toch dat die druk er volop staat. Gelijk direct na een training in de qualifying. Nou, en dan merk je wel bij hem en bij Red Bull dat ze gewoon die nacht nodig hebben om verder te werken aan die auto, om die auto beter te maken. Mm-hmm. En dat ga je ook weer zien in Mexico. Dan zie je weer het verschil komen dat zij echt die fine-tuning beter voor elkaar hebben. En dat die auto dan meer tot z'n recht komt. En dan zie je dat het gat weer groter stiekem wordt.
Ja, ik ben het echt totaal niet met je eens. Want ik vind, dat is misschien het enige voordeel wat je nu aanzet van dit format. Ik vind het, en dat is puur persoonlijk, hè, misschien kijk jij er heel anders naar. Maar ik vind met dit format, hè, wat ze nu doen met de sprints. Ik heb zelf op vrijdagavond bij die kwalificatie voor de race van zondag niet dat echte qualifying gevoel. Op zaterdag, nou deze sprintrace was natuurlijk hartstikke saai. Iedereen reed op dezelfde band met uitzondering van Sainz. Er gebeurde eigenlijk weinig. Tussen die sprint shootout, je hebt vrijdagavond de kwalificatie. Dan ga je op zaterdag in één keer weer kwalificeren. Dan heb je 4,5 uur lang heb je niks. De engineer zit een beetje de duimen te draaien. Die kunnen niks, want die auto kun je niet aanraken. Dus ik merk niet, en ik moet op zondagochtend moet ik weer even kijken waar iedereen op de grid staat. Dat ben ik alweer vergeten, want dat is natuurlijk op vrijdag gebeurd.
Ja, dus je moet harder aan het werk.
Nee, ik vind het. Ik merk niet het echte kwalificatie. Ik vind die kwalificatie op de traditionele manier, op zaterdagmiddag voor de race, vind ik eigenlijk altijd heel spannend. Maar op de een of andere manier heb ik op vrijdag, terwijl het eigenlijk gewoon dezelfde sessie is, want het is wel voor de race op zondag sinds dit jaar. Heb ik dat gevoel niet. En daar hebben veel meer mensen last van. Merk je in de pad ook.
Dat begrijp ik wel, Erik. Dat begrijp ik wel. Maar als je op een gegeven moment een seizoen gaande is, waar één team en een coureur zo oppermachtig is. En aan het eind van het verhaal wil je natuurlijk ook de fans, de kijkers, iedereen die into Formula One is. Die wil je natuurlijk ook iets geven. En als ik dan ga kijken bijvoorbeeld naar een qualifying, waar gewoon 4 auto's in 1/10 staan. Ja, dan werkt het format wel. Of je het leuk vindt of niet leuk vindt. Dat is wat anders. Maar je neemt heel veel tracktime weg.
Dat klopt. Ik weet niet of het format echt werkt met de sprintrace zelf op zaterdag. En die sprint shootout. En je merkte nu ook, hè, het is natuurlijk ook gedaan om de tribunes vol te krijgen. Je merkte het was niet vol zaterdag. En het was in principe, dat was wel een hele. Daar was Verstappen natuurlijk vanaf pol ongenaakbaar. Dan liep hij heel snel weg. Maar ik ben het wel met je eens. Het schudt natuurlijk wel de boel op. Dat is natuurlijk ook de hele opzet geweest. Alleen ik merk ook bij de Formule 1 dat ze ook nog niet helemaal. Dat ze zijn toch een beetje aan het zoeken of dit dan wel de juiste. Daar zijn ook wel twijfels. Of dit nou de juiste zet is geweest. Of misschien de eerste opzet beter was. Of dat je toch moet kijken of er zaterdag op zondag dat je toch nog iets mag doen in Park Vermee. Maar het is ook goed. Je moet ook dingen uitproberen, hè, om te kijken of het werkt of niet.
Ja, ik vind het wel leuk. Dus ja, sorry.
Nou, we kunnen van mening verschillen. Er is er nog één. Dus volgende week in Brazilië.
Ja. Daar ben ik bij in de studio. Dus ik vind het helemaal top. Ik vind het uitdagend. Ik vind het leuk in het weekend. Er gebeurt wat. We zijn meer bezig. En voor een coureur zijnde. Ja, ik begrijp dat Max geen fan is. Maar ik denk.
Nou, hij was niet de enige hoor, dit weekend.
Meer
coureurs en teambaas. Het is gewoon als je op het circuit bent. En dat is misschien, klinkt dat verwend. Maar dan gebeurt er gewoon 4 uur lang helemaal niks. En niemand kan wat aan die auto's doen. En dan zie je in zijn sprintrace, vaak is het natuurlijk wel zo. En daar zat Verstappen er dit keer wel naast. Want hij zei na die sprintrace, ja, je ziet nu eigenlijk min of meer dat wij veel sneller zijn dan de rest. Dus dan weet je al wat er zondag gaat gebeuren. Maar hij had natuurlijk ook niet verwacht dat hij het zondag nog zo zwaar zou krijgen. Maar dat had misschien ook met die remproblemen te maken.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje, dat vind ik wel een beetje de nasmaak van deze race overigens. Dat je was nou Mercedes zo sterk omdat Hamilton met een illegale auto reed. Kwam het door die vloer, die upgrade? Heeft Mercedes, zijn ze het gat aan het dichten? Of was Verstappen gewoon een beetje in de hoek gedrongen door die remproblemen? Want zaterdag was hij natuurlijk wel veel sneller.
Nou, en dat vind ik dus ook zo ongelooflijk. Want als je erover nadenkt, hoeveel nieuws elke dag gegenereerd moet worden voor Formule 1, dat je er gewoon helemaal moedeloos van wordt. Zowel vals nieuws als echt nieuws. Iedereen die elkaar kopieert, omdat ze gewoon moedeloos van worden van wat ze nog moeten brengen. En iedereen ook bij elkaar luistert. Dan zijn dit allemaal van die momenten, bijvoorbeeld bij de FIA, weet je wel, om daar weer wat professioneler te worden. En dan zeg ik gewoon van oké, gooi die rijhoogtes eruit. Laat die zien. Laat zien wat de slijtage was van auto 1 en van auto 2 en auto 5. Weet je wel, dat iedereen ook weet het gevoel erbij is. Want iedereen die meeloopt in de Formule 1, ook al hebben ze niet gereden of zijn ze geen engineer, op een gegeven moment heb je je route wel met mensen waar je kan vragen van, is dat echt te veel, is dat niet te veel? En dan heb je een echt verhaal. En dat is leuk, denk ik, ook voor de fan. Weet je, die het kan lezen van oké. He, hoeveel millimeter was er nou echt vanaf bij Lewis of bij Charles?
Ja, ze doen het wel met als je in de pitstraat te hard rijdt, hoeveel je hard rijdt. Ja. Ze doen het ook met, weet je nog, met Vettel toen in Hongarije een paar jaar geleden, dat die werd met die benzine.
Ja, maar elke kilometer krijg je, voor elke kilometer te hard krijg je gewoon een geldboete. Dus als je met 10 te hard rijdt, ja, dan kan het zijn dat je in één keer €5.000 aan je fiets hebt hangen.
Ja, maar bijvoorbeeld Vettel toen dat hij te weinig benzine aan boord had in Hongarije. Ja. Daar werd ook gewoon bekendgemaakt hoeveel te weinig, zeg maar, die had. Dus doen het dan weer wel.
Maar dat hadden ze hier ook gewoon moeten doen. Want dan weet je gewoon, oké, what's going on? Kijk, het is heel simpel, hè. Wat ik net al zei, het kan zijn, paf, dat ze echt op het limiet hebben gezeten met een rijhoogte. Nou, dan neem je risico. Nou, dat risico, dat is fout uitgepakt. Kan ook zijn dat die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, elke keer uitkomen van bochten, ik noem maar 5 of 4. Weet je wat, hij te hard over de curbs ging, want hij ging hard over de curbs. Zeker die laatste stint met die mediumbanden, Lewis. Als je daar continu eroverheen ramt, dan kan het zijn, je hebt allemaal van die broodjes en soms zitten er van die punten op. Dus dat kan zijn dat hij daar erop raakt. Het kan ook zijn, om even terug te gaan, want daarvoor is het zo leuk altijd, dit sparren. Het kan ook zijn dat Max Verstappen dat had kunnen hebben, maar die heeft al die curbzones vermijd, omdat je natuurlijk met remproblemen zit. En als je natuurlijk over curbzones heen rijdt, dan krijg je een vibratiesysteem, krijg je soms luchtbellen in je remleidingen. En dan wil je dat dus helemaal niet hebben, want dan wordt het alleen maar erger. Dus weet je, het is allemaal een beetje een vice versa broekzak. Je weet gewoon niet what is going on.
En dat is ook wel jammer dat je het niet weet, dat je blijft speculeren.
Ja, dus je blijft altijd gissen. Kijk, maar het is heel simpel. Het kan dus ook zijn dat je gewoon, dat ze gewoon 3/4 tiende per ronde in één keer meer prestaties uit die auto hebben gehaald, omdat ze hem gewoon wat lager hebben gezet. En daardoor ook het risico hebben gelopen. Dus we zullen dat nooit weten. En dat is er altijd een beetje het moeilijke ervan. Daarvoor zeg ik, als je nou laat zien bijvoorbeeld bij de FIA, als je die opmeting hebt gedaan, ja, dan kan ik er meer over zeggen. Want dan kan ik zeggen, oké, luister, hij heeft geen 9 mm, maar het 7 mm. Ja, dan weten we gewoon echt dat hij gewoon veel te laag heeft gestaan. Zo simpel is het.
Ja, dus jij zegt de FIA moet niet alleen professioneler worden, maar ook transparanter wat dat betreft. Meer openheid van zaken geven.
Ja, en ik denk dat het ook beter is ook voor de andere teams. Want dan weten andere teams ook what is going on. Hè? Wat is daar gebeurd? Want anders blijf je altijd maar gissen. Kijk, het is heel simpel. Als je soms te ver gaat over een curbstone, dan loopt die curbstone weer af naar beneden. En dan komt eigenlijk het midden van de auto komt op die curbstone terecht. Dan ben je eigenlijk een passagier. En dan moet je, zeg maar, zo zien dat je gewoon een vuil onder je auto in het midden eronderdoor haalt. Ja, dan schieten de vonken er vanaf. En daardoor kan het ook gebeuren. Maar het kan ook gebeuren gewoon, is dat die auto te nerveus was over de bumps in die eerste sector. Hè, want daar waren ze heel erg snel. Of tenminste, dat viel eigenlijk wel mee. Want de McLaren was daar het snelste, maar Mercedes niet. Maar als die eerste sector, als die auto daar heel erg veel beweegt, ja, dan is hij nerveus en dan is het moeilijk te sturen. Dus het kan ook zijn dat ze hem lager hebben gelegd. ja, dan heb je ook meer bumps. Want dan drukt hij in die hoge snelheden nog harder natuurlijk op het asfalt. Waardoor je nog meer slijtage hebt. Dus ja, kan zoveel zijn. Dat is allemaal speculeren.
Ja, heb je GP nog gesproken? Of?
Nou, ik heb hem een WhatsAppje gestuurd. Om te feliciteren. En even te zeggen, het was een harde conversatie door de radio.
Ja.
En ik denk, het is maar goed dat je gewoon even lekker nog even een paar dagen kan rusten met je family. Maar weet je, het is...
Hij ging als een van de weinigen zien. De rest van het team is eigenlijk ook de ME's engineers. Zo zijn allemaal gebleven. Die vliegen allemaal deze dagen door naar Mexico. Maar hij gaat pas donderdag weer. En het was al de planning dat hij na de race terug zou vliegen. Hij was ook niet bij de debrief. Die debrief duurde heel lang, meer dan een uur. Daar was hij ook al niet meer bij. Maar misschien dat hij wel meeluisterde. Ik weet niet, dat heb ik niet gevraagd. Maar hij was niet lijfelijk bij aanwezig. Maar dat was in ieder geval al gepland. Vandaar ook dat hij na afloop natuurlijk zei van... ik zie je vrijdag. Daar dachten veel mensen natuurlijk bij van... wat is daar aan de hand?
Ja. Ja, maar het kon ook zijn dat hij er even klaar mee was. Weet je, de adrenaline giert door je lichaam natuurlijk als je rijdt.
Ja, en zeker als je niet helemaal het vertrouwen in de auto voelt, kan me voorstellen. Als je remmen niet doet wat je wil, dan het is het een vrij belangrijk onderdeel van je auto.
Ja, en weet je, het is met alle respect, hij ziet ook waar hij rijdt. Maar ja, misschien zat er een beetje vertraging op die GPS. Dat kan ook zijn in Austin. Weet je wel, dat hij net dacht dat hij op het midden van het rechte stuk iets zei. En dat hij net iets vertraging had, weet je wel, wat hij kon zien waar hij reed en dat hij net in de remzone was. Ja, dan is het ook met Max, ja, dan word je ook natuurlijk helemaal gek. Weet je,
ja,
als je helemaal...
Maar ik heb wel het idee dat na afloop is dat ook gelijk wel weer goed.
Ja, natuurlijk, omdat hij zelf ook weet dat het de heat of the moment is.
Ja, 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 zowel GP weet dat als Verstappen weet dat, ja.
Ja, maar je ziet, weet je wat ik nou het leuke ervan vind? Is dat hij niet zijn voeten kust. Dat hij toch ook af en toe eventjes gewoon even plaats op je plek, hoe noem je dat?
Plek op de plaats.
Ja. Zoiets, hè? Ja, dat klopt. Hij wel even van zich afbijt.
Ja, wie bedoel je nu?
GP, weet je wel, ja, hij laat niet alles over zich heen komen. Begrijp je wat ik bedoel? Hij geeft af en toe ook nog wel eens even een klein, hele mooie, chique Engels setje zo van tak, ja. Even. En die komt wel aan. En dat maakt het mooie, weet je, dat maakt die twee, die combinatie met die twee... Ja, ook gewoon fantastisch, eerlijk gezegd. Weet je, die werken gewoon goed met elkaar. En op een gegeven moment ben je zoveel op elkaar ingespeeld. Maar weet je, het is ook normaal, weet je. Het kan niet altijd fantastisch zijn. Dus er zullen ook wel eens een keer momenten komen... waar ze echt met elkaar, echt elkaar in de haren kunnen vliegen. En dat is topsport.
Het is toch ook voor ons imperfecte mensen en volgers... ook wel eens fijn om te zien dat niet alles automatisch gaat. Dat zij er ook wel voor moeten knokken. He, want soms wordt het natuurlijk wel eens gedaan van dat komt zomaar maar aanwaaien dit seizoen. Maar dit weekend bewees er wel het tegendeel.
Ja, het enige waar ik nog nieuwsgierig ben. En ik was al aan het proberen nog even AlphaTauri te bellen gisteren. Maar die kreeg ik niet te pakken. Ik zullen me vandaag bellen. Ik was gewoon nieuwsgierig. Hoeveel punten nou eigenlijk aan downforce Ricciardo verloren had. Omdat ik echt vond dat hij echt een serieus pak op zijn sodemieter kreeg van Tsunoda in de race.
En dat in ieder geval veel schade had, maar ik weet niet precies hoeveel.
En dat klopt het ook, want ik heb ook wel eens in Le Mans gereden, dat gewoon het eerste uur dat we de vloer kapot reden, en dan reden we gewoon 3, 4, 5 seconden langzamer per ronde als de andere auto die de vloer niet kapot had. Ja, daar komt de meeste downforce vandaan, en dan ben je eigenlijk gewoon een passagier, en het is mega frustrerend als je dan ook nog eens een keer zo'n race uit moet gaan rijden. Ja, dan was ik gewoon als Ricciardo zijn of team, had ik hem naar binnen geroepen om gewoon te zorgen dat je niet zoveel kilometers op die motor zet en op de versnellingsbak. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan.
Dus ze deden wel goede zaken, hè, om van die plek 10 af te komen nog. Want Tsunoda pakte nog, die heeft dan nog 5 punten gepakt. Die ging nog 2 plekken omhoog en die had die snelste ronde gereden. Dus dat is voor die team serieus geld.
Maar even, Sargent heeft gewoon een goede race gereden. Ik bedoel, er wordt altijd wel een beetje afgezeken in de studio. Omdat als je degene bent die het laatste is, krijg je alles over je heen. Maar ik vind het toch mooi hoe Williams hem toch support. Zo hoort het ook, weet je wel. En niet halverwege eruit, Sodemietro. Of weet je wel, gewoon rustig laten groeien die jongen. Want je zag het best wel vaak momenten waar hij echt in de buurt kwam van Albon. Of dat hij matching was met Albon. Alleen dan in de qualifying merkt hij gewoon, zit hij met zichzelf in de knoop qua druk of ik weet niet wat het is. Hij krijgt dat gewoon niet voor elkaar in zo'n qualifying. En ik hoop dat dit hem een beetje meer vertrouwen geeft. Want het zou wel mooi zijn. Want ik bedoel, hij is niet slecht.
Nee, nou ja, ik had eigenlijk verwacht dat ze dit weekend zijn contractverlenging bekend zou maken. Hij is natuurlijk nog de enige losse plek voor volgend jaar. Maar dat gaan ze nu waarschijnlijk in Las Vegas doen, begreep ik. Dus dan blijft alles zoals het is. Okay. En Strol, wat vind je daar? Die had ook weer een... Het humeur zal niet beter worden. Ook niet van zijn vader.
Ja, nou je merkt gewoon dat... zij hebben wel veel gevonden in de setup. Het blijft natuurlijk altijd een gok. Hè? Dus vanuit de pitstraat starten. Maar blijkbaar hebben ze zoveel veranderd aan de auto. Of hebben ze zoveel vertrouwen gehad. Dat ze dachten van oké, dan worden onze prestaties veel beter.
Maar ze reden met verschillende setup. Hè? Met Alonso en Stroll. Ja. Alonso kwam er aardig naar voren.
Ja, maar Stroll ook wel stiekem. Als je die met elkaar vergelijkt qua snelheid, dan weet je sowieso dat Alonso altijd veel sterker is. Dus ik vond ze nog wel redelijk dicht bij elkaar rijden. Dus ik vraag me af welke auto beter was. Weet je, de nieuwe aerodynamische setup of de oude versie die ze erop hadden staan. Maar wat wel mooi is, is natuurlijk dat ze heel veel data hebben verzameld. En dat ze dat natuurlijk gewoon goed kunnen analyseren voor Mexico in de fabriek. En ook gewoon daar op het circuit. Dus op dat opzicht hebben ze er wel veel van geleerd. Dus ik was verrast dat ze zo ver naar voren zouden rijden. Aan de andere kant zeg ik, ja luister eens. Ze hebben ook wel een auto die nog steeds veel sterker is dan gewoon vanaf plek 10 tot en met plek 20. Dus het is ook wel normaal dat ze naar voren rijden en door het veld heen gaan. En je kan best wel veel doen met strategie. Maar laten we één ding weet ik wel zeker. Ik vind gewoon dat als je kijkt naar Aston Martin, hoe sterk ze begonnen in het seizoen. En dat heeft gewoon echt te maken dat ze gewoon alles gestolen hebben van Red Bull. Zo simpel is het. En je merkt gewoon nu dat die upgrades, dat ze niet mee kunnen komen.
Nee, ik hoorde trouwens dat papa Stroll zijn superjacht heeft verkocht aan de vader van Latifi. En die laat nu in Nederland een nieuwe bouwen bij de Vries in Aalsmeer voor 85 miljoen. Dus als Lens het even nog een keer zwaar heeft, dan kan hij daar in ieder geval nog op uit.
Een aparte keuze, de Vries. Ik had er eigenlijk denk ik Fatship of Damen of Ocean Co.
Ik zeg alleen maar wat ik heb gehoord, maar... Ja, maar en wat, kijk, als we net toch een beetje aan het speculeren zijn. Hè? Pieter de Boer vraagt ook van, in hoeverre is Red Bull al gestopt met het ontwikkelen van de 2023 auto en wordt daarom het gat met Mercedes en McLaren misschien kleiner? En kan het gat daarom bij de start in 2024 weer zo groot zijn? Of komt het echt dichter bij elkaar? Want het is natuurlijk geen geheim dat Red Bull al maandenlang de focus op volgend jaar heeft gelegd.
Ja, 100%.
Dat laatste zeg ik dan even zelf, maar dat is natuurlijk ook zo. Want en die luxe hebben ze natuurlijk ook.
Ja, maar je wilt ook, en daarbij, buiten de luxe, ze hebben natuurlijk een bepaalde filosofie die ze doorvoeren met deze auto. Hè? Denkwijze, richting waar ze weten waar ze meer prestaties kunnen vinden. Meer snelheid, meer downforce, minder drag. Ga zo maar door. En die wil je ook niet al upgrades op die auto gaan zetten en de concurrentie slimmer maken. Want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk gewoon het gevaarlijkste wat er is. Want dan help je ze natuurlijk ook om te kijken hoe die denkwijze is. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt niet dat ze die filosofie over kunnen nemen. Dus ik denk persoonlijk dat ze gewoon volgend jaar weer met een gigantische sterke auto gaan komen. Ik zie misschien de rest wel wat dichterbij komen. Want je kan niet alles geheim houden. Maar ze zullen wel weer gewoon weer een stap kunnen maken.
Ja, dat als je eigenlijk kijkt naar de upgrades die Red Bull dit jaar heeft meegenomen, is eigenlijk best wel klein of weinig in vergelijking met andere teams. Nu moet ik er wel bij zeggen dat je upgrades natuurlijk wel, zoals Mercedes, een nieuwe vloer die ze hebben gebracht in Austin, dat is natuurlijk ook een upgrade die je voor volgend jaar meeneemt. Hè? De auto's blijven natuurlijk min of meer hetzelfde.
Ja, maar met dank natuurlijk aan Perez in Monaco hebben natuurlijk de andere teams wel veel meer geleerd.
Dat ze de vloer goed konden zien, ja.
Ja, en toen hij omhoog getakeld werd, en stonden natuurlijk al die fotografen stonden gelijk klaar. Dus dat werd hem ook niet in dank afgenomen. Kijk, ik denk de tactiek die ze hebben, ik denk dat het perfect is. Hè. Kijk, als je zo oppermachtig bent in die combinatie met Max en met Red Bull, want ja, in Perez heb je gewoon weinig de laatste races. Dan is de vraag gewoon, wil je heel veel prijs geven? En dat doen ze niet. En ik geef ze groot gelijk. En ik denk dat ze daardoor ook wel weer een sprong kunnen maken naar volgend jaar.
Ja, Dr. Helmut Marko was wel op zich redelijk positief over Perez. Over zijn race, los van de kwalificatie, over zijn race. Hij zei dat hij, dat klopt ook wel, op die mediumband op een gegeven moment min of meer dezelfde rondetijd als Verstappen reed. Alleen, ja, hij zei er dan niet bij dat Verstappen natuurlijk die problemen had. Die had Perez niet.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk als Perez dezelfde rondetijden rijdt als Verstappen, dan weet je eigenlijk dat er bij Verstappen nog wel wat in had gezeten.
Ik vind op een gegeven moment dat ze zichzelf een klein beetje belachelijk maken. Want we zijn heel snel vergeten natuurlijk dat iedereen eruit gesodemieterd werd. Die niet in de buurt kwam van Max. Die ook niet eens de tijd kregen om zich aan te kunnen passen. Noem Gasly, Albon.
Je kan toch omdraaien dat Perez natuurlijk in 21 en... Nou ja, vorig jaar al minder en dit jaar alleen aan het begin. Maar dat hij ook wel zijn waarde heeft bewezen voor Red Bull.
Oh ja? 2021 dan alleen?
Ja, ik kan eigenlijk alleen Abu Dhabi bedenken, bedenk ik me nu, maar...
Ja, maar waar was de waarde dan?
Nou, omdat hij Hamilton ophield dat hij geen vrije stop had onder die safety car.
Dat begrijp ik, maar dat is 2021.
Hij heeft natuurlijk eigenlijk de races die hij heeft gewonnen zijn bijna al... Nou ja, zijn eigenlijk alleen maar door problemen van Verstappen geweest.
Of hij is alleen maar competitief geweest omdat Verstappen nog gewoon niet de auto had die hij wou hebben.
Hè? Dat klopt ook.
Dat hij een probleem had met de voorkant, dat hij niet reageerde.
Nee, maar dat zegt Perez nu zelf ook andersom.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar weet je, we zijn nu in 23, hè? We gaan naar 24 toe. We zijn al 2 jaar verder.
Ja, hij heeft heel veel geluk, hè? Want het verschil met Hamilton was maar 19 punten nog maar. En nu zit hij denk ik weer 39. Ja, door die disqualificatie. Ja. Dat is eigenlijk wel zonde, want dat is voor de spannende sprijt een plek 2. Want reken maar dat de druk erop staat bij Perez, ook nu met richting de race. Maar misschien speelt er wat anders. Hè. Het kan ook zijn dat ze denken van, we zien geen goed alternatief. En meneer Perez, er zijn natuurlijk heel wat Mexicaanse partners van Red Bull. Dat is marketingtechnisch ook handig. Dat kan ook nog een rol spelen.
Ja, dat kan niet anders. Er moet iets achter zitten. Want ze kunnen het niet veroorloven anders. Ik begrijp gewoon niet...
Maar waar noemen ze het alternatief dan? Ricciardo erin? Is dat dan een garantie dat het beter gaat?
Er lopen er genoeg rond waar je al waar je kan zeggen van oké, die pakken we of die pakken we. Misschien nu... Ze hebben ook veel te lang gewacht. Laten we dat ook vooropstellen.
Ja.
Het geluk was in... ze hadden hem ook al getekend voor Monaco. Hè? Toen,
ja.
Toen hadden ze hem ook al getekend.
Dat was ook vroeg, hè?
Ja, dat was vroeger.
Monaco vorig jaar en dan met 2 jaar verlengen, niet met 1 jaar. Dat is vorig jaar geweest, hè?
En toen reed hij ook niet supersterk. Was niet slecht, maar was ook zo.
Eigenlijk is het daarna minder gegaan. Hij heeft natuurlijk die race gewonnen, maar weet allemaal ook een beetje hoe dat is gekomen.
Ja.
En daarna is het eigenlijk verkwateld. En heeft hij dit jaar een goed begin gehad. En daarna is hij helemaal om zijn oren gereden. En nu gaat het echt verkwateld erger. Nu komt hij er echt, zeker in de qualifying, komt hij er gewoon... Ja. Kijk, dat hij achter Verstappen zit is geen schande. Maar er zitten vaak nog 5, 6 auto's tussen.
Ja, en dat is het probleem. Kijk, en nu heb je die...
Ga je zingen?
Ja, nou, ik hou mijn microfoon even dichterbij me. Want ik wou even lekker naar achter leunen in mijn stoel. Jij zat met de handstand achter je bureau. Je was niet zo handig.
Nou, ik weet niet of je mijn hand... Ik denk niet dat ik een handstand kan doen nu, maar...
Ja, maar even terug te komen. Kijk, dit is maar 1 reden waarom die erin blijft zitten. Kan niet anders dan dat er gewoon qua sponsoring... toch stiekem best wel veel inkomsten komen vanuit de Mexicaanse kant. Want ik begrijp niet hoe je als team, als Marco en Christian Horner, nog serieus genomen kan worden als je zoveel coureurs de nek omgedraaid hebben die niet konden presteren na een paar races. Kijk nou even naar Kvyat, hè? Die werd er even uitgeflikkerd terwijl hij nog gewoon op een podium had gestaan. En werd vervangen door Max Verstappen. Kijk naar Gasly. Kijk naar Albon. Weet je wel, Albon doet het ook niet slecht. Tuurlijk, het zijn ook niet de kalibers als dat Max is. Misschien hebben ze daar ook veel van geleerd. Hè? Als je het van de andere kant bekijkt, veel van geleerd dat het ook niet werkt. Hoe ze die aanpak hebben gehad. Maar kijk naar De Vries. De Vries, weet je wel. Waar ik ook vind dat De Vries die rol aannam. Of dat hij even ging laten zien aan het team. Werd gezegd dat hij het team moest gaan leiden. Dat had hij nooit moeten aanpakken. Hij had gewoon moeten zeggen, ik heb gewoon geen ervaring. Ik ben een rookie. Ik ga leren van Tsunoda. Die loopt al veel langer mee. Dan was de druk al minder geworden. Maar ja, die hebben ze er ook uitgebonsjoerd. Daar komt Ricciardo weer op terug. Omdat Christian Horner toch een beetje liefdesprikkelingen heeft richting Ricciardo. En ik zie nog steeds dat het toch nog kan gebeuren dat ze die lossen. Toch als reservecoureur aanhouden en dat die jump nog een keer gaat gebeuren. Ik zie die Horner echt als een dolle pushen. dat hij Perez gaat vervangen. Maar ik zou zeggen, zet zo'n Lawson ernaast. Of zeg gewoon, leg je bal eens op tafel en haal zo'n Norris. Of haal gewoon iemand, dan krijgen we ook weer een beetje een mooie strijd.
Je hebt gewoon het idee dat ze hem laten zitten, zeker als hij tweede wordt. En die kans is nu natuurlijk gewoon groot. En dat als hij volgend jaar op deze voet verder blijft gaan, dat ze hem alsnog tussentijds uitbonjouren, dat Ricciardo de promotie maakt en Lassen dan in de AlphaTauri komt. Dat is mijn gevoel.
Ja,
ook ingegeven door de dingen die ik hoor. En ik heb natuurlijk eerder ook gezegd dat zijn contract ook is aangepast in de zomer. Dat doe je ook niet voor niks.
Nee. We hebben dat met z'n tweeën. En ik heb het ook al van het begin gezegd. Dat kan niet anders. Ik merk dat die druk erachter zit bij Horner. Dat hij dat wil. De vraag is natuurlijk. Hoeveel ruimte creëert hij? En welke mogelijkheid is er vanaf Dr. Marco? En ik denk dat Dr. Marco toch nog steeds de laatste stem heeft. En
ja, dat is nu inmiddels alweer duidelijk, afgelopen week.
Ja, maar laten we kijken hoe Ricciardo het verder doet dit seizoen. Het kan ook zijn dat je soms een seizoen hebt, zoals bij McLaren, dat het gewoon de auto je echt niet ligt. En dat je er gewoon echt niet mee kan rijden. En dan kan je wel heel makkelijk iemand afserveren. Maar misschien was het helemaal niet zijn schuld dat hij niet goed presteerde. En kon hij gewoon niet overweg met die auto.
Nee, ik heb nog een paar vragen van verschillende mensen. Of Helmut Marko over een überhaupt naar Mexico gaat. He, natuurlijk nadat zijn uitspraak onlangs en de ophef daarover. Maar sterker nog, hij ligt als het goed is nu. Nou, misschien slaapt hij nu, maar deze dagen lekker aan het strand daar. Dus Helmut Marko is niet degene die zich laat afschrikken door wat toetsenbordridders.
En jij gaat in de slipstream, toch? Achter zijn bodycard.
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo.
Je houdt die broekspijp vast van die bodycard zo. Twee vingertjes.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat Anita vraagt het ook. Wordt er nog iets gedaan aan de agressieve, zeker onsportieve Mexicanen als in Beveiliging Max, toespreken vanuit Checo en of de FIA. President Mexico zegt ze zelfs. Maar ja, je gaat het, je kan er, het is natuurlijk duidelijk dat daar natuurlijk wel voorzorgsmaatregelen zijn. Dat er wel security is. En het is sowieso altijd een hele hectische paddock. Dus het is altijd wel handig om mensen te stemmen. Zeker nu is dat wel verstandig. Hè? Ook als je weer zag in Austin, hoorde je toch al veel boegeroep al. Richting Verstappen waren natuurlijk veel Mexicanen aanwezig. Je hoorde ze ook Checo scanderen. Maar ja, die stond niet op het podium. Nu was ook wel boegeroep richting die gouverneur van Texas, die man in die rolstoel op het podium. Maar ja, het was ook duidelijk wel deels naar Verstappen gericht. Want dat merkte hij wel toen Verstappen zijn bokaal kreeg en zo.
Ja, weet je, en ik vind het. Maar laten we ook een beetje nuance toevoegen. Het zijn natuurlijk niet alle Mexicanen die tegen Jos Verstappen zijn.
Max.
Het is meestal altijd een klein groepje hardcore.
Max Verstappen, hè? Jos Verstappen, die is er wel, maar die rijdt niet.
Ja, die had ik gas gisteren ook in. Of gisteren in de studio ook een probleem. Zeg ook bij de start, zei ik Jos Verstappen in plaats van Max Verstappen. Dat gaat lekker.
Maar pas had je verslapen hè, toen in Japan. Maar vond je dit dan fijner zo laat? Of was je nou ook niet helemaal scherp?
Ik was elke avond was ik pas om drie, vier uur kon ik pas slapen. Want je rijdt van terug naar het hotel. En,
adrenaline natuurlijk van je topshow.
Ja, niet normaal. Van al de geouwe van me natuurlijk. Ja, ik denk dat al die mensen wel lekker konden slapen van een geouwe van mij. Die dacht van wat, dan word ik moedeloos van die kerel. Zeg, hop. En die zijn allemaal in slaap gevallen. Maar ik had natuurlijk gewoon nog vol adrenaline. Net als ik een Formule 1 race achter de rug had. Dus als ik kom in het hotel, dan moet je toch nog even een uurtje even lekker relaxen. Je kan niet gelijk slapen.
Gewoon neem ons mee.
Dan ga ik gewoon natuurlijk op al mijn socials kijken. Want daar ben ik echt fan van. Dus ik ga alles
doen. Dan ben je snel klaar.
Instagram, Twitter, al dat soort dingen. Wat heb je nog meer allemaal? YouTube, ga zo maar door.
Nee, maar serieus? Ga je dan wel een filmpje kijken of zo?
Dan kijk ik nog even op televisie. Er worden nog een paar dingen herhaald, weet je wel.
Nou, op dat tijdstip worden er toch ook andere dingen uitgezonden?
Nee. Het zijn van die programma's dat je dingen kan kopen. Dat is ook altijd wel interessant.
Oh ja, kijk, dat je code nodig hebt.
En hoe heet dat ook weer? Hoe heet het nou ook weer?
Een enorme hotelrekening aan het eind van die X.
Nee, mijn hotel heeft helaas niet van die harde politiefilms of zo. Dus ik moet gewoon lekker relaxen.
Nou, hard wordt opgetreden. Nee, precies. Ga door.
Ja. Maar, en dan kijk ik gewoon wat e-mails. Dat loop ik ook al stiekem wel een beetje achter. En dan ga ik de andere dingen kijken. Vind ik altijd leuk aan interieurs en dat soort dingen van huizen.
Dat klinkt als een spannende nacht.
Ja. Erik, voordat je terug bent, weet je, stiekem naar het hotel en je auto hebt neergezet, naar boven een douche neemt. Weet je, je zit natuurlijk vol in de make-up. Want ik zie er natuurlijk in de realiteit zie ik er niet zo goddelijk uit als dat ik op televisie eruit zie. Als ik gedoucht heb, dan loop ik altijd naar die lavabo toe, zeg maar, zwaar. En dan kijk ik in die spiegel en denk ik, ik had het beter op kunnen laten zitten.
Ja.
Is nee, maar zo.
Maar ik kreeg van Michael nog een bericht, een klein complimentje voor jou. Hij zegt, ik kan je veel beter hebben dan het begin als analist. Alleen je moet nog even werken aan het heeft in een zin. Heb of heeft.
Ja, hè? Ja.
Dat zei je net ook nog een keer verkeerd. Maar nou ja, het is toch wel leuk. En hij vraagt aan jou of Koen. Dus Koen Wijnand, hè, die de presentatie op voor zijn rekening nam. Of die geslaagd is voor zijn debuut. En hoe vond je dat die deed?
Nou, allereerst dank voor je compliment. Ja, mijn taal is gewoon slecht. Dat weet ik gewoon. Ik woon al zo lang in het buitenland. En de meeste business die ik doe is toch eigenlijk Duits, Engels. Ga zo maar door. Dus dan word je Nederlands gewoon slecht. Ik merk het ook bij mijn kinderen. Die forceren me ook altijd naar Engels toe in plaats van Nederlands. Dus ja, daar moet ik soms aan werken. Dat klopt als je op Nederlandse televisie bent. Dus ik schrijf het ook altijd op een papiertje. Ik zeg ook heel vaak eigenlijk, natuurlijk. Dat heb ik nog meer allemaal op een papiertje staan. Dat ik moet een beetje oppassen dat ik dat niet te vaak zeg. En ja... Koen, ja, weet je, die heeft het gewoon fantastisch gedaan. Die rolt er zo in. En die moet in één keer dit vanaf de tafel doen. Dus weet je, echt respect voor hem. Hij doet het goed. Er is heel veel rust aan de tafel, wat ik heel fijn vind. Hij stelt gewoon ook vragen die goed en open zijn. Waardoor ik het gevoel heb, en dat heb ik ook wel eens gezegd bij televisie, Dat je wat meer rust creëert. Hè? Dat je een beter antwoord kan geven. Maar daarbij, ja, Ember deed het ook niet slecht. Maar ik vind het gewoon knap van Koen. Hoe die dat zo oppakt in zo'n korte tijd. En dan is toch aan die tafel moet gaan zitten. En dan eventjes gewoon over Formule 1 moet praten. En al dat soort dingen. Dus ja, chapeau.
Nou, mooie woorden, Koen, als je luistert. Je weet, ja. Je hebt Chris' adres van zijn hotel. Dus je weet waar je de Bosbloem heen moet. Ja, Mexico, kijk je daar naar uit? Want het is toch altijd een beetje een vreemde eend erbij, omdat het zo hoog ligt, hè? Meer dan 2 kilometer boven de zeespiegel. Dus met die ijle lucht, dat heeft toch invloed op de auto's, op de motoren, op de remmen. Je hebt toch wel eens dat daar dan de boel nog een beetje wordt opgeschud. Al won Verstappen daar vorig jaar ook gewoon, vanaf Pol, meen ik.
Maar ja, wat je merkt is natuurlijk, wat we krijgen als de ijle lucht is, dan komen de auto's een beetje naar boven die gewoon veel drag hebben. Die drag neemt af. Dus dat betekent dat waarschijnlijk Aston Martin goed kan presteren. Maar er zijn ook stiekem lange rechte stukken. Maar ja.
Mercedes gaat...
Mercedes zeker weten. Dus je hebt Mercedes, Aston Martin en Haas bijvoorbeeld ook. Ondanks dat die wel naar die nieuwe updates... meer richting de filosofie van... naar Red Bull gaan.
Ja.
En weet je, we hebben het ook met z'n tweeën over gehad. Ik zie gewoon echt Haas als een proefkonijn van Ferrari. Die worden gewoon vooruitgestuurd. Die komen nog met 4 races te gaan, 5 races te gaan met een upgrade. Weet je, waar je het seizoen eigenlijk niks meer kan doen. Maar die worden gewoon vooruitgestuurd door Ferrari. Die hebben hetzelfde windtunnel. Die hebben het pakket afgenomen. Die worden gewoon iets door een strot heen gedouwd. Dat ze weten straks bij Ferrari welke kansen op moeten gaan. 100%.
Nou, ik ben benieuwd. In
is niet leuk dat ik dat zeg, maar het is wel zo.
Norris zei inderdaad dat de McLaren, dat hij daar niet, nou, hij zei het iets anders, maar niet heel veel bij zoveel van verwacht in Mexico en Brazilië. Maar dat zijn inderdaad, de Mexico en Brazilië zijn natuurlijk de races waar Mercedes ook nog hoopt dat er wat te halen is. Hè? Vorig jaar ook gewonnen, ja, in Brazilië. Ook toen met een sprintrace.
Ja, en ook meer low speed, wat natuurlijk goed is voor de Mercedes, maar ook... voor de Ferrari. Ferrari is goed onder het remmen en de tractie. Ja, veel mechanische grip. Dus dat is goed. Er is gewoon heel veel mogelijk. Maar laten we niet vergeten, die McLaren die is gewoon echt heel erg goed in die medium-high speed bochten. En dat hebben we gezien de eerste keer dat ze die upgrade meebrachten in Silverstone. Je zag gewoon die eerste sector dat ze daar gewoon ongelooflijk snel waren. Je zag nu ook dat ze mega competitief waren in die eerste sector. Ook in Austin, waar allemaal die high speed corners zijn. Vergelijkbaar met de Red Bull. Dus ze deden het gewoon heel erg goed.
Ja, nou, lijkt wel mooi afsluiten. Je bent komend weekend vrij?
Ja, ik zit niet in de studio, dus, want het is een triple header. Ga jij ook door naar Brazilië of niet?
Nee, Brazilië doe ik niet. Ik vlieg maandag naar huis. Zondagavond na de race trouwens.
Mexico was de limiet, maar in Brazilië zou ik dat. De thuisfront.
Nee, ik vind, er gaan ook heel veel mensen van, ook van Red Bull bijvoorbeeld, die gaan allemaal zondagavond vliegen ze ook weg en dan komen ze wel weer terug. Maar voor de meeste mensen is het toch al heel lang. Je bent gewoon 3 weken weg. Dat is toch wel heftig.
Ja, maar daar had ik het niet over. Dat begreep je zelf ook wel. Je lult overheen. Maar het is okay.
Wat zei je dan?
Okay.
Wat zei je?
Oké.
Okay. Ik hoorde iets van thuisfront, maar je hebt helemaal gelijk. Ik wil graag naar huis dan. Dat klopt ook.
Naar huis willen of niet mogen. Dat is een verschil. Maar het is oké. Okay. Ik begrijp dat jij niet Brazilië.
Het is heel wat dat ik nu een dubbelheader doe. En daarna doe ik Las Vegas nog op locatie. En dan is het lekker. Misschien ook nog
Las Vegas gaat. Wil je niet missen natuurlijk.
Dat is journalistiek onverantwoord om niet te missen natuurlijk de eerste editie.
Ik ben benieuwd. Ik zat erover na te denken om er naartoe te gaan.
Nee joh.
Maar toen dacht ik bij mezelf. Ten eerste, de redelijke hotels zitten allemaal vol. Het is allemaal overcharged. Zoals echt
nee, het is, de prijzen zijn enorm gedaald van de hotels.
Ja, maar ze moeten ook wel. Maar dat was precies hetzelfde in Miami. Ze overvragen veel te veel. En dat maakt eigenlijk stiekem ook heel veel kapot. En ik vind het leuk, want weet je, het geeft geen kans voor de echte fans ook nog te komen.
De Formule 1 promoot die race natuurlijk zelf. Maar het schijnt operationeel best wel een puinhoop te zijn. En er moet nog heel veel gebeuren. Dus het wordt echt een groot spektakel. Maar ik denk dat het ook een chaos kan worden. Ik ben echt heel benieuwd wat daar staat. Het kan, misschien dat ik ook al naar de eerste keer denk van ik hoef hier nooit meer heen. Maar ja, het zit een beetje aan het einde van het seizoen denk ik altijd. Ook volgend jaar. Dus dan kan het ook zomaar een keer een kampioensbeslissing worden. En het is best koud hè. Het kan daar s'avonds. Het is natuurlijk allemaal in de avond. Die race is zaterdagavond. Dan kan het gewoon onder de 5 graden zijn.
Erik, je doet het licht uit en een paar discolampen en het is altijd gaaf. Spectaculair televisie. Dus op dat
ja,
op
televisie ja. Wel. En Formule 1 is bij uitstek televisiesport, dat klopt.
Zo is het.
Chris, dankjewel voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Ciao. En tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren allemaal. Hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.